daarin besefte ik wel. En toen ik net als ondernemer begon, toen was ik, nou, jaren 25. Ja, toen was ik zo groen als wat. En ik had geen idee hoe ik ook met collega's om moest gaan. Ik vond altijd iedereen leuk en aardig. En had altijd het idee van, nou, die hebben allemaal de beste bedoelingen ook met mij. Maar op een gegeven moment loop je ook wel een paar keer tegen de lamp. En dat je ziet van dat andere hele andere belangen nastreven dan jijzelf.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Merel Koning. En Paul, ik wil natuurlijk weten waar jij nieuwsgierig naar bent.
Ja, en Merel Koning is oprichter-eigenaar van een tandartspraktijk in Rosmalen. Ze schildert, maar ze is vooral bekend dankzij een boek, Mama rijdt een Bentley. Een managementboek dat nu is niet door een man is geschreven. En daarin schrijft ze hoe ze zelf haar zakelijke dromen najaagt, maar ze probeert ook andere vrouwen te inspireren dat te doen. Bij Quote zijn we natuurlijk van de lijstjes, van succesvolle ondernemers. En tot ons verdriet moeten we elke keer weer constateren dat er nauwelijks vrouwen zijn die aan de financiële criteria kunnen voldoen. En uiteraard ben ik benieuwd hoe Koning dat verklaart en hoe we daar veranderingen in kunnen brengen.
Ja, ik ook. Maar we beginnen altijd met de vraag, wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Ja, ik denk dat dat zo rond mijn 37ste was. Ja, dat ik dacht van oké, als ik nou alles eens eventjes ga uitrekenen, dan behoor ik toch wel tot die lijst. En dat was toch wel een hoeraatje voor mezelf waard.
Ja, heb je jezelf dan ook getrakteerd op iets moois om het te vieren?
Oh, zeker. Ja. Ja, zeker. Ik heb mezelf een heel mooi horloge cadeau gedaan. Om mooi. Dat moment toch even te onderstrepen.
Je hebt er zelfs twee om vandaag.
Ik heb er vandaag twee om, ja. Ik hou ervan om altijd op tijd te komen. Dus de ene die herinnert me eraan dat ik op moet schieten, en de ander dat ik op tijd ben.
Nou ja. En ja, laten we gelijk even naar het boek Mama rijdt een Bentley. De tweede druk hebben we hier liggen. Wanneer kwam je ook weer uit?
In 2020.
2020. Ja. En wat deed je besluiten om dat boek te schrijven?
Nou, het was eigenlijk zo dat ik zelf op zoek was naar een dergelijk boek. En ik had veel managementboeken gelezen, maar heel veel managementboeken zijn door een man geschreven. En heel veel managementboeken gaan over echt de ladder in het bedrijfsleven en het glazen plafond, et cetera. Maar als ondernemer, als zelfstandig ondernemer, heb ik helemaal geen last van een glazen plafond. Dus daar herkende ik me eigenlijk helemaal niet in. En ik miste ook het stukje van hoe je als vrouw tegen de dingen aankijkt. Maar ook alle rollen die vrouw eigenlijk invult. Hè? Als je moeder bent, dan heb je er toch weer een hele grote taak heb je er ook bij. En toen dacht ik van, na een zoektocht over de hele wereld naar een dergelijk boek, kon ik het niet vinden. En toen dacht ik, ja, dan heb ik iets te doen, geloof ik.
Dan schrijf ik het zelf maar.
Dan schrijf ik het zelf. Ja, dus zo is het gegaan.
En eigenlijk had je nog helemaal geen Bentley in die tijd, toch?
Nee. Voor mij was die Bentley was echt een grote droom om die te verwezenlijken. Zoals nog een heleboel andere dingen op mijn lijstje. Maar ik vond die Bentley vond ik wel als een soort metafoor staan voor. Ik vond het echt een directeursbak. En ik had zoiets van als ik die Bentley uiteindelijk weet te realiseren, dan mag ik me toch wel directeur van mijn eigen leven noemen. En dan kan ik nog wel veel meer dan alleen dat. Dus ik vond het een mooie titel om aan mijn boek te geven. En ik vond hem ook wel, ik dacht, volgens mij is hij wel prikkelend.
Ja, en hij is er gekomen uiteindelijk, hè, de Bentley.
Hij is er uiteindelijk gekomen, zeker weten, ja.
Ben je er mee vandaag?
Ik ben er vandaag niet mee. Ik ben vandaag met een hele praktische auto. Ik heb een nieuwe Defender gekocht. En daar kunnen alle paardenspullen, alle kinderen in. Hij zit helemaal onder de modder. Nou, dat is ook een stuk van mijn leven.
Dus de paardenspullen mogen niet mee in de Bentley?
Dat past niet. Ik probeer het wel eens hoor, maar het past er niet helemaal in.
Laten we even naar je ondernemersleven gaan. Want zoals gezegd, je hebt een tandartspraktijk. Sta je zelf nog veel in monden te roeren?
Nou, niet heel veel meer. Ik doe dat nog een ochtend of twee in de week. En ik vind het ontzettend leuk om daar nog wel mee bezig te zijn. Maar in het verleden werkte ik heel erg in mijn bedrijf. En nu werk ik veel meer aan mijn bedrijf. Ik heb veel medewerkers in dienst, veel collega's die ik ook mede mag opleiden. En aan de zijlijn van hun tandheelkundige carrière mag staan. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik probeer het ook zoveel mogelijk door te geven. Maar tegelijkertijd wil ik wel in verbinding. Daarom blijf ik dat ook zeker nog een hele poos doen. Die twee ochtenden in de week. Om wel in verbinding te blijven. Ook met die klant die wij mogen bedienen. En om aan te voelen van wat is nodig. Wat zijn de veranderingen. Wat willen mensen graag. Dat vind ik belangrijk om die feeling ermee te houden op de werkvloer. Ja.
Ja, want hoe groot is het team nu waar je mee werkt aan tandartsen?
Ik heb nu 25 man in dienst, waaronder bijna 10 tandartsen.
Ja, en dat begon ooit in een porta cabin, een soort tijdelijke huisvesting, tijdelijke woonwerkruimte.
Ja, had je kartonnen doos begon ik.
Ja, in je eentje
ja,
toen?
Ja, in mijn huppie. Ja.
Had je toen altijd al voor ogen dat het een grote praktijk moest worden met een groot team?
Nou, eigenlijk... Ik denk onbewust misschien wel, maar het was niet zo van, oh, ik ga voor 2, 3, 4 praktijken of wat dan ook. Ik dacht, ik begin gewoon en ik had wel een bepaald gevoel wat ik in die, een bepaalde visie eigenlijk, die ik in die praktijk wilde leggen. En gaandeweg, je ondernemerschap, verleg je ook wel weer iedere keer dat punt op de horizon. En dat blijft, dat is nog steeds in beweging.
Ja.
Ja, ik vind dat ondernemerschap wel aardig geformuleerd. Want je had het over klanten in plaats van patiënten. Ja. Als ik naar de tandarts ga, voel ik me patiënt. Ja. En zo word ik eigenlijk ook altijd behandeld.
Ja.
Is dat iets wat je onderscheidt?
Dat denk ik wel. Ik probeer toch de mensen te zien als een cliënt of een klant, hoe je het noemen wil. En een patiënt vind ik meteen ook bepaalde hiërarchie ook weergeven. Alsof... Als je een patiënt, dan moet ik denken aan iemand die echt ziek is. En dan de grote dokter erboven die dan helemaal precies gaat vertellen hoe jij dan weer je gezondheid kunt verbeteren. Ik hou het liever bij cliënten dat je een gelijkwaardige relatie ook met elkaar hebt.
Ja, want hoeveel klanten zijn er nu in totaal?
Poeh, ik weet het niet precies, maar ik denk dat we nu zo rond 8000 cliënten zitten.
Ja, ja. Want in de eerste miljoen in quote ging het ook over dat er een tweede praktijk aan zou komen. Ja, ja. Staat dat nog steeds op de planning of is hij er al?
Hij is bijna klaar.
Okay.
Ja, we zijn er nu volle bak mee bezig. De afbouw is nou bezig, dus half februari dan gooi ik mijn deuren open en dan zijn mensen weer van harte welkom.
Ja. En breidt het team daarmee ook uit? Of?
Ja, ja, dus we zijn nu op dit moment heel veel medewerkers, collega's aan het voorbereiden, aan het opleiden. Om op die tweede locatie ook te gaan werken. Ja. En uiteraard zal ik in het begin ook zelf daar wel eventjes eerst de start maken.
Ja.
Ook weer om dat gevoel, de visie die ik voor ogen heb, om die ook weer daar neer te zetten.
Ja, ja. En dan door naar de derde, denk ik.
Wellicht, ja. 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 Kan zomaar zijn.
Nou, je ziet natuurlijk veel schaalvergroting, toch? Ja. In de dentale sector, zal ik maar zeggen, ook veel private equity die zich een beetje in dat mengen is. Is dat wellicht een doel waar je naartoe streeft om het uiteindelijk dusdanige schaal te geven dat het interessant wordt om overgenomen te worden?
Niet direct. Uiteindelijk zal het daar wel naartoe gaan. Maar wat ik mooi vind is, je ziet inderdaad die schaalvergroting, Paul, wat jij zegt. Zie je private equity komt om de hoek kijken. Wat ik juist mooi vind is, want daarin vergeten we soms nog wel eens dat het, ja, die tandarts en die cliënt of die patiënt, die hebben een vertrouwensrelatie. En ik vind dat dat nog wel eens vergeet wordt in dat opschalen van die praktijken. Dan wordt het echt een business. Terwijl ik vind dat zorgaspect wat wij hebben als tandartsen, dat vind ik wel heel belangrijk om dat niet te vergeten. En vroeger gingen mensen naar een dorpspraktijk of naar een kleinschalige praktijk, waarbij ze de behandelaar nog heel goed kenden. En die kenden hen ook en hun familieleden ook en waar ze naartoe waren geweest met kerst op vakantie. En eigenlijk dat gevoel van die dorpspraktijk, dat vind ik dus heel belangrijk om in mijn bedrijf, om dat weer terug te zien. Zodat die mensen niet, dat ik ze bij de naam ken. En natuurlijk ken ik niet alle 8000 mensen meer bij de naam. Maar ik zeg wel tegen mijn collega's die mij helpen gelukkig in deze onderneming, van goh, probeer nou ook dat persoonlijke contact aan te gaan. Want daardoor zie je mensen niet 10, niet 20, maar misschien wel 30 jaar terug. Ja. En uiteindelijk is dat wel, die cliënt, die zorgt er wel iedere maand weer voor dat wij salaris hebben en dat er dit jaar ook weer kerstbrood op de plank ligt. Dus dat is belangrijk, vind ik, om die aandacht wel te blijven besteden. En dat moeten we niet uit het oog verliezen.
Nou heb je de man die ook een aantal tandartspraktijken heeft. Hè? Ja. Meer dan jij, moet ik erbij eigenlijk bij zeggen. Klopt. Is dat een soort concurrentiestrijd ook onderling?
Dat heb ik wel eens gemerkt, in alle eerlijkheid. Niet van hem naar mij toe, maar wel van mij naar hem toe. Omdat ik heel ambitieus ben, heb ik altijd wel potverdorie. En jij doet het allemaal zo makkelijk. En ik ben vanuit niks begonnen, vanuit nul. En dan is de weg gewoon heel anders die je bewandelt dan wanneer je in een rijdende trein stapt. Mm-hmm. Wat ik ook zeker niet onderschat, want dat brengt weer andere problemen met zich mee. Maar dat heb ik wel eens gehad. Maar nu zie ik ook, kijk, op een gegeven moment dan word je boven de 40, Paul. En dan, dan komt er toch een bepaald bewustzijn over je en ook meer rust. En dan zie je ook van dat het pad van de een hoeft niet het pad van de ander te zijn. En mijn pad is weer anders dan dat van mijn man. Dus nu kan ik dat heel goed scheiden. En ook is er een gunfactor naar de ambities van mijn man. En ook naar mezelf van, ga ervoor.
Ja. Zou het niet veel logischer zijn om die bedrijven samen te voegen?
Ja, dat die vraag krijg ik vaker. We hebben tot nu toe hebben we eigenlijk altijd heel hard nee geroepen van dat moeten we niet doen. Want we hebben ook allebei echt ons eigen ziel en zaligheid in die bedrijven liggen. Maar ik moet zeggen, we sluiten niks uit voor de toekomst. Ja.
Ja. Ja, wie wordt er dan de baas?
Ja, ik natuurlijk.
Heel goed.
Je had het net al even over het pad wat jij bewandeld hebt, dat anders kan zijn dan het pad wat een ander bewandelt. Dat is ook een groot deel van wat er in het boek wordt geschreven. Waarin jij ook zei van in het begin moest ik wel wennen aan dat je niet met iedereen vrienden kan zijn en dat je niet iedereen te vriend kan houden als ondernemer. Wat deed je beseffen dat er gewoon niet bij hoort?
Nou ja, op het moment dat je aan het ondernemen bent en je dat kun je natuurlijk niet helemaal in je eentje. Je hebt mensen nodig om je heen. En op het moment dat je onderneemt en je hebt een bepaald punt op de horizon en een aantal medewerkers of een aantal collega's hebben een ander punt voor zichzelf op de horizon, dan werkt dat niet. En als je dan maar aardig wilt zijn en maar vriendelijk en ik noem ook in mijn boek Mama rijdt een Bentley, lieve meisjesyndroom, dan krijg je niet wat je wilt. Dus je zult toch met elkaar wel met de neus dezelfde kant op moeten staan. Ja. Want anders dan werkt het gewoon niet. Dan kom je gewoon geen zak vooruit.
Nee.
Dus daarin besefte ik wel. En toen ik net als ondernemer begon, toen was ik een jaar of 25. Ja, toen was ik zo groen als wat. En ik had geen idee hoe ik ook met collega's om moest gaan. Ik vond altijd iedereen leuk en aardig en had altijd het idee van, die hebben allemaal de beste bedoelingen ook met mij. Maar op een gegeven moment loop je ook wel een paar keer tegen de lamp. En dat je ziet van dat anderen hele andere belangen nastreven dan jijzelf. En dan is het soms afscheid nemen. Maar dat doet ook wel eens pijn. En soms duurt zo'n traject dat je je dat beseft van nu moet ik afscheid nemen. Soms duurt dat dan 2 jaar of 3 jaar.
Ja.
En ja, dan achteraf denk je van, had ik de lijntjes door moeten knippen.
Ja, ja, want toen je op je 25e begon met ondernemen, was je daarvoor in loondienst geweest bij een tandarts? Of ben je gewoon helemaal zelf begonnen?
Ja, ik ben zelf begonnen. Ik heb een aantal jaren in Amsterdam. Dus na mijn studie vertrok ik meteen naar Amsterdam. Ik heb in Nijmegen gezeten. En toen ben ik, dan werk je eigenlijk op een soort percentagebasis. Dus ja, je bent ZZP'er. Je kunt niet echt spreken van loondienstverband, maar van ZZP'er, dus je bent zelfstandig zonder personeel. Dan ben je geen ondernemer hoor. Dan hoef je alleen maar de deur open te doen 's morgens en je doet je ding. En 's avonds dan zwaai je iedereen lekker uit. En ja. dan ga je lekker naar een leuk restaurant om je salaris op te maken.
Ja.
Heerlijke tijd overigens, maar ja, het echte werk is wel iets anders.
Je koopt er geen Bentley van, zomaar.
Nee, zeggen. Absoluut niet. Nee.
Als je in die wagen rijdt, hè, hoe kijken mensen dan naar je?
Ja, dat is dat mannen kijken op de een of andere manier met ontzag naar je. Vrouwen die vinden het echt, en dan generaliseer ik, maar veel vrouwen vinden het toch wel een beetje gek, een beetje overdreven. Die snappen het niet, want die zeggen, ja, je hebt toch een hok met kinderen, waar moet die dan in? Weet je wel, maar ja, je mag ook wel ruimte voor jezelf claimen.
Ja. En
dat heb ik gedaan. Ja, ik moest dat wel een beetje lachen. Als ik dan, soms krijg je een afkeurende blik en soms een hele dikke duim, weet je. Maar je hebt er altijd wel bekijks mee.
Ja. Ja.
En hoe komt het, denk je, dat vrouwen daar zo anders naar kijken dan mannen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk toch dat vrouwen zich misschien wel sneller wat aangevallen voelen. Misschien is dat ook wel gewoon helemaal vanuit de natuur. Hè, dat een man die doet gewoon echt zijn eigen ding. En een vrouw die houdt toch graag rekening met het gezin, met de mensen om zich heen. Denken misschien ook eerder van wat zullen mensen van mij denken. Dat is echt een overtuiging waar ik heel lang last van heb gehad. Van wat zullen mensen wel niet van me denken. En dat komt deels uit mijn opvoeding, deels hoe ook toen de tijd was op school. Ook van als je als meisje je mond opentrok, dan moest je eigenlijk je brutale mond houden. Terwijl als een jongen zijn vinger opstak, dan mocht hij het woord. Dus ik denk een stukje cultuur misschien ook wel, maar het is zo niet nodig.
Nee, dat stijgt natuurlijk ook op uit het boek. Dat vrouwen eigenlijk willen dat er meer vrouwen zijn die door het plafond heen breken, die succesvol zijn.
Ja.
Tegelijkertijd houden vrouwen elkaar eigenlijk een beetje klein.
Ja, weet je wel. Zo, ik noem het altijd krabben in de krabbenmand. Dus je probeert eigenlijk zelf omhoog te klauteren, maar soms wordt er dan wel eens iemand naar beneden gedouwd. En dat is niet nodig. We kunnen allemaal naar die top. Alleen als je denkt in concurrentie en niet in samenwerking, ja, dan kom je er niet altijd.
Ja. Nee. En is dat ook dan een verklaring waarom, hè, zoals ik in de introductie zei, er eigenlijk zo weinig vrouwen zijn die echt de top bereiken als je het afmeet aan financieel succes?
Ik denk onder andere, maar ik denk dat er nog meer aan ten grondslag ligt. Ik denk dat het ook nog steeds dat we als vrouw in die enorme spagaat zitten van wat er verwacht van je wordt als moeder ook. Hè, dat je toch er bent voor die kinderen. En dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind, om er zelf veel te zijn voor mijn drie opgroeiende jongens. En dat je daardoor ook denkt dat je geen, dat de ruimte eigenlijk beperkt is om dan ook nog aan die carrière te werken. En dat je daarin dan toch die man veel ruimte geeft, als je in een huwelijk of in een relatie zit, om wel dat gaspedaal lekker in te drukken. Terwijl er zijn, als je je beseft dat er wel degelijk ruimte is, zeker als je hem voor jezelf claimt, dan kun je een heleboel. En natuurlijk zijn al die rollen er, maar als je gaat kijken naar welke ruimte je wel hebt om op die ladder op te klimmen en die top van die berg te bereiken, dan kan dat wel degelijk. Maar ik denk dat het bewustzijn bij die vrouw er eerst moet zijn dat het wel kan. En ik denk dat dat bij veel vrouwen nog ontbreekt. Van ja, wie ben ik en wat kan ik nou met de beperkte tijd die ik wellicht heb, omdat ik ook voor dat huishouden en ook voor die kinderen moet zijn, et cetera. Maar er zijn heel veel andere vormen. En daarin wil ik graag dat bewustzijn wel aanboren bij die dames, dat het ook anders kan.
Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel vrouwen die geen kinderen hebben, hè, die eigenlijk niet tegen die situatie aanlopen. Ook die zie je niet zakelijk doorbreken.
Nee, dat klopt. En ik denk en dat is mijn visie er natuurlijk op, dat wij toch ook geconditioneerd gedrag vertonen. Dat we ook zo zijn opgevoed, met de uitzondering daar gelaten natuurlijk. Maar als ik kijk naar de generatie vrouwen van mijn leeftijd, de veertigers, hebben hun ouders zijn vaak ook mensen die of in de oorlog of net na de oorlog geboren zijn. Dat was natuurlijk een tijd van overleven, opkrabbelen weer. En En toen was er ook voor die vrouwen, dus onze moeders, heel weinig ruimte om hun ambities waar te maken. En ik denk wel dat wij dus enerzijds hebben we meegekregen van we krijgen de kans om dat juist wel te doen. Maar als we dan eenmaal kunnen gaan, dan gaan we niet. Omdat we toch opgevoed zijn door moeders ook die zelf dat niet gedaan hebben. Die ons wel gestimuleerd hebben, maar niet een rolmodel zijn geweest in hoe je dus dat gezin, of niet, hè, als je geen gezin hebt, maar hoe je dus dat rolmodel, dat hebben we eigenlijk wel een beetje gemist, hoe je het allemaal kunt combineren. Want ook al ben je geen moeder, dan nog worden er van vrouwen andere rollen ook voor je verwacht, die je vervult. Ja, en dat gaat wel eens ten koste dan van een carrière zin.
Ja. En sta jij nu bijvoorbeeld in contact met jonge vrouwelijke ondernemers, of zeg je van ik zou graag investeren in bedrijven van vrouwen om ze verder te helpen? Of denk je iedereen op eigen kracht?
Nou nee, zeker. Het leuke is om... ik ben met een naast dat... Ik ben praktijken aan het uitbreiden, want ik ben natuurlijk onder andere tandarts, maar ik ben... Ja, eigenlijk meer ondernemer die ook tandartspraktijken heeft en ook het leuk vindt om in die monden wel bezig te zijn, maar aan de andere kant juist ook nieuwe dingen te bouwen. En op dit moment bouw ik een platform. Ik ben een bedrijf aan het bouwen voor die jonge vrouwen, voor die vrouwen met ballen, om het zo maar te zeggen, die zeggen van ja, ik wil gewoon een heleboel, maar ik heb een mentor nodig, of ik heb hulp nodig of inspiratie. Dat komt volgend jaar, komt dat out in the open. Dus dat kan ik er alvast over zeggen.
Hartstikke goed. En is dat ook de reden waarom je op TikTok weer bent gegaan?
Ja, daar ben ik mee begonnen. Om inderdaad alvast inspiratie over te brengen. En nu ben ik aan een strategie aan het werk om dat nog veel meer uit te bouwen. Want het is aan het begin ben je daar een beetje mee aan het oefenen en... Maar dat kan nog beter, dus daar ben ik mee aan het werk.
Leuk. Hey, en hoe ga je om met tegenslag? Want je zegt, ik ben ondernemer, ik doe veel meer dingen. Een van de dingen die je gedaan hebt was een kledinglijn voor medische beroepen. Ik heb gezien dat inmiddels is overgedragen aan een ander. Dus dat is niet helemaal geworden wat je ervan hoopte.
Zeker niet.
Laten we daar even eerst naar kijken. Waar ging dat anders dan je dacht?
Ik ben met die kledinglijn inderdaad begonnen. Dat begon eigenlijk helemaal vanuit een eigen behoefte. Dus ik vond het de werkkleding op de werkvloer, zeker in mijn praktijk, maar ook in de praktijk van mijn man en van collega's, et cetera. In de zorg vond ik gewoon waardeloos. En zelf vind ik het leuk om me mooi aan te kleden. En weet ook dat wat voor je kan betekenen. Als je je mooi aankleedt, dan doet dat iets met je. En ik dacht, waarom is dat er niet? Dus uit die vraag, nou, daar ben ik dan. Dan schieten bij mij meteen 10 ideeën in mijn hoofd. En toen ben ik daarmee begonnen. En waar ik uiteindelijk corona kwam, maar dat zijn allemaal omstandigheden. Ik bedoel, als ik echt had gewild, had ik het kunnen doorzetten en dan was het een succes geworden. Maar waar ik achter kwam was dat je kunt heel veel ideeën hebben, maar niet alle ideeën brengen je verder en niet alle ideeën passen wellicht bij je. Dus er is een verschil tussen kleding leuk vinden en het leuk vinden om je eigen team aan te kleden, wellicht met je eigen design. En het tot een echt een groot succesvol bedrijf maken. En waar ik achter kwam, en daarom heb ik het op een gegeven moment ook overgedragen. Op een gegeven moment ga je ook kijken van loop nu tegen dit en dat aan. En corona kwam, waardoor al die praktijken dichtgingen. En waardoor de focus helemaal niet op kan ik mijn medewerkers in een leuk pakje hijsen lag. Maar veel meer op hoe overleven we deze situatie. En hoe lang gaat dit in vredesnaam duren. Dus op een gegeven moment, toen dacht ik ook van ja, die coronatijd. Ik kan nu doorinvesteren. Dus ik kan er weer een ton in pompen, bij wijze van spreken. Om het allemaal... weer naamsbekendheid te gaan geven. Of ik trek de stekker eruit voor mezelf. Ik draag het wel over, want het heeft zeker potentie. Alleen met mij aan boord gaat het niet lukken. Omdat ik niet uit de kledingindustrie kom. En ik vind kleding leuk om het zelf uit te zoeken. Om het zelf vorm te geven, maar niet om er een heel groot bedrijf van te maken.
Ja, dus dat is allemaal hartstikke rationeel. Hè? Ja. Tegelijkertijd heb je een mindset, om even goed Nederlands te praten, die altijd uitgaat van succes. Hoe ging je dat emotioneel? Want je moet toch erkennen dat het niet wordt wat je ervan gehoopt had.
Nee. Nou, dat vond ik wel moeilijk. Dat vond ik, ik voelde me daardoor. Op het moment dat ik zei van ik trek de stekker eruit en ik doe het over aan iemand anders, voelt het natuurlijk toch als een soort van falen. En ook daar hebben dames nog wel eens last van de angst om te falen. Dus daar werd ik ook mee geconfronteerd. Ja, en dat gaat ook vanzelf weer over. Dus ja, op een gegeven moment dan denk je, dit was het. En dan zie je het ook weer als een stukje bewustwording van, kennelijk moet ik niet op ieder idee wat binnenvliegt acteren. Ik mag er ook eens even een poosje over nadenken. En ik mag ook dingen proberen om erachter te komen dat dit het niet is. Waardoor je uiteindelijk weer op koers komt om de dingen waar je wel naar verlangt om dat te gaan doen. Dus ja, zo zit ik dan in elkaar. Dus ik blijf er ook niet, ik ga er ook niet te lang over zitten janken. Maar tuurlijk doet dat op dat moment even wat. En dan tegelijkertijd is er ook het stuk van, hup en weer door. En kijken wat past wel bij me.
Ja, want je doet natuurlijk heel veel verschillende projecten tegelijkertijd.
Ja.
Maar tegelijkertijd zei je in het begin ook van, ik probeer wel vinger aan de pols te houden in de praktijk. En ik probeer daar aanwezig te zijn.
Ja.
Denk je soms van, ik moet focus houden op hetgeen waar ik ooit mee ben begonnen? Of denk je nog meer nieuwe projecten en kijk, alles doen wat ik leuk vind?
Wat denk je?
Ik denk het laatste.
Ja, nee. Ik ben iemand die, en daar kom je naarmate je een beetje ouder wordt ook achter. Ik ben iemand die graag alles tegelijk doet. En mensen vragen wel eens aan mij van, waarom moet je niet focus houden op één ding? Maar zo werkt het in mijn brein niet. En voor sommige mensen geldt dat wel. Van richt je nou op één ding, maak dat af en dan pas het volgende. Maar voor mij werkt het qua energie ook het beste als ik op die praktijk ben. Dat is echt zeg maar mijn hartslag een beetje. Die praktijk, daar ben ik iedere week een aantal keren. Maar daardoor kan ik ook weer andere dingen ondernemen. Dus voor mij is het echt al die ballen tegelijk. Dat vind ik zalig. Dat vind ik dus heerlijk.
En dan hebben we veel luisteraars, weten we, die in de categorie vallen van jonge ambitieuze ondernemers. En je bent dus bezig met de start van een platform voor jonge ondernemende vrouwen.
Ja.
En is het voor vrouwen nou anders om te ondernemen dan mannen?
Ja, dat denk ik. Ja, daar kan ik volmondig ja tegen zeggen.
En waar zit dat hem in?
Het is niet zo dat, kijk, het proces van ondernemen, dat blijft hetzelfde. Maar ik denk de uitdagingen waar je mee te maken hebt als vrouw, dat is wel anders dan voor een man. Ja, en dat heeft ook weer met al die verwachtingen die je eigenlijk, al die dingen die er van je verwacht worden als vrouw, dat je daaraan kan voldoen. En dat je daar ook scheid aan kan hebben aan sommige dingen. Want je kunt niet aan alles natuurlijk zeggen van, nou, daar zet ik een dikke streep door. Ja, ik denk dat dat wel het wat gecompliceerder maakt. Maar uiteindelijk, als je je daar bewust van wordt en je zegt van, ja, maar ik heb een punt op de horizon gezet en daar wil ik naartoe. En Napoleon die zei al van, ik hou alleen het object voor ogen en alles wat in de weg staat, dat moet weg. Nou, als je daar, en dat was, nou ja, Napoleon was niet een hele sympathieke man, maar
ook niet heel,
nee, precies, maar en ook niet heel empathisch.
Niet goed geëindigd ook.
En niet goed geëindigd ook, maar ik denk wel, als jij het punt op de horizon, hè, ik wil het dan iets milder zeggen, als je dat goed voor ogen hebt en er zijn blokkades onderweg, ja, daar kun je altijd onderdoor of overheen of langs of een ander zijpaadje nemen.
Ja.
En dan kom je er wel. En vaak zijn we als vrouw toch geneigd om dan dat punt op die horizon los te laten.
Ja.
Dat moeten we niet doen.
En in praktische zin, zijn er ook nog praktische verschillen tussen ondernemen voor mannen en vrouwen?
Ik denk dat een man, dat is echt van nature veel meer een doener, iemand die tot actie komt. En ik denk dat wij dat wij als vrouwen daarvan wel mogen leren.
Ja.
En vice versa. De man kan weer leren van het empathisch vermogen van de vrouw.
Ja, want het klinkt natuurlijk wel een beetje alsof het alles wat er sociaal opgelegd wordt aan vrouwen, dat vooral in het hoofd van de vrouw zelf zit. En dat er dus eigenlijk geen belemmeringen hoeven te zijn om het wel daadwerkelijk te gaan doen? Dat de vrouwen gewoon alles aan de kant moeten zetten en er gewoon voor moeten gaan?
Nou, ik denk niet dat het alleen in het hoofd van de vrouw zit. Ik denk dat het de hele cultuur is. En wat er ook, hè, je krijgt natuurlijk allerlei suggesties via social media, tv, noem maar op.
Ja.
Je omgeving, hè, op het moment dat je als vrouw vol voor je carrière gaat, nou, dan vinden heel veel andere vrouwen met name, maar ook soms mannen, die mensen vinden daar wat van.
Ja.
En ik denk wel dat als je de lat hoog legt en je ambities groot zijn, en dat kan ik alleen maar aanmoedigen, dat je een stevige ruggengraat mag ontwikkelen. Om dat dus ook het ene oor in het andere oor uit te laten gaan.
Ja.
Ja.
En passen die ambities, die grote ambities, bijvoorbeeld bij de wens om in deeltijd te werken?
Ik zie daar zeker mogelijkheden in, ja. Ik geloof er namelijk in dat het allemaal kan. Dus ik geloof erin, en dat is ook wat ik met mijn nieuwe bedrijf voor die ambitieuze dames wil gaan laten zien, dat je zeker aandacht voor wat er thuis is en aandacht voor je ambities, dat dat samen kan gaan.
Ja.
Maar dat is wel een beetje nieuw.
Het is niet dat je het 's avonds compenseert als de kinderen in bed liggen. Van nou, kruip nog heel even achter de laptop. Want je lijkt me niet iemand die het in 32 uur per week doet, zou
maar
zeggen.
Nee, soms is dat ook zo. Maar ik denk dat we veel meer dingen vanuit rust en veel minder vanuit die gehaastheid hoeven te doen. En ik zie zoveel vrouwen, en die vrouw was ik ook, hè. Dus het is niet dat ik het allemaal weet. En ik heb het allemaal gevoeld, allemaal ervaren. En ook ik ben nog steeds lerende. Maar ik denk dat heel veel dingen samen kunnen gaan. En ik denk op het moment dat je voor jezelf heel duidelijk hebt, en daar mist het ook vaak aan, dat we zijn heel drukdoende met van alles. Maar op het moment dat je een hele heldere focus hebt, kun je ook nee verkopen aan suggesties die er worden gedaan, ideeën of vragen die je worden gesteld. Kun je ook zeggen van het spijt me. En dat betekent soms dat je daar een heel leuk diner met vriendinnen voor af moet zeggen, omdat je aan iets, aan een hoger doel aan het werk bent.
Ja.
En dan komen die dinertjes komen daarna wel weer. En dat, hè, maar daarin mag je wel je focus houden. En ik denk dat we snel wel eens geneigd zijn om van het paadje af te gaan.
Ja.
En nu zei je van ja, ik ben mezelf ook constant aan het ontwikkelen. En in het boek had je het erover dat het belangrijk is om een rolmodel te definiëren voor jezelf. Hè? Dankzij die ontwikkeling heb je nu ook zelf andere rolmodellen gekregen?
Absoluut, ja. Ja, mijn rolmodel eerst was, en dat is misschien wel grappig om te vertellen, ik ben een groot fan van die film The Sound of Music als kind. En ze kan al die liedjes meezingen. En toen was Maria, dus die gouvernante die voor die 7 kinderen zorgt, dat vond ik een heel mooi rolmodel. Maar inmiddels zijn daar grote rolmodellen. Hè. Voor mij is een rolmodel bijvoorbeeld Coco Chanel. En ik vind ook bijvoorbeeld een vrouw als Lady Gaga. Ja, dat vind ik gewoon een ontzettend powerwife. En Marilyn Monroe is voor mij ook een rolmodel. Was een hele intelligente vrouw. Helaas liep er te slecht met haar af. Maar het was een hele, hele slimme dame.
Ook een beetje brutale vrouw die zich niet zo aantrokken wat mensen van hun dachten.
Nee, absoluut. Dus ik denk dat rolmodellen, en zo heb ik er nog een aantal, maar ik denk dat een rolmodel, dat dat zo belangrijk is, omdat je dan ook ziet dat die ander doet wat jij graag wilt. En zo kun je als moeder heb ik bijvoorbeeld nog steeds die Maria uit Sound of Music als rolmodel. Maar als businessvrouw heb ik weer een ander rolmodel. En zo kun je op die verschillende rollen die je zelf vervult, kun je voor iedere verschillende rol kun je ook een rolmodel neerzetten. En
ja,
dat heeft mij enorm geholpen.
Ja.
En helpt me nog steeds.
Wie is jouw rolmodel eigenlijk, Lotte?
Dat hou ik nog even voor mezelf. samenvattend. Op dit moment staan er in de top 100 jonge miljonairs van Quote onder de 40 jaar staan 4 vrouwen.
Ja.
Kunnen we er vertrouwen in hebben dat over hopelijk een jaar of een aantal jaar anders een stuk meer zullen zijn?
Ja.
Dat gaat gebeuren.
Ja.
Mooi.
Ik zeg ja.
Nou, daar sluiten we mee af. Dit was een aflevering van Mijn Eerste Miljoen. Ben je benieuwd wie er volgende keer te gast is? Abonneer je dan via je favoriete podcast app of op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Dankjewel.